Erika, nogmaals welkom bij ons in de gemeente. Ik neem aan dat je jezelf even zult voorstellen zometeen. Is dat handig? Oké, ik wil wel graag even voor je bidden. Ja. Lieve Vader in de hemel, we dragen zo Erika nu op aan het begin van deze preek. Dank u wel dat ze hier kan zijn en het woord met ons kan delen. Heer, de dingen die zij heeft ingegeven gekregen door uw Heilige Geest, die ze met ons wil delen. Dank u wel dat u haar wilt zegenen daarin. Wilt u ons hart openen en geven dat het woord gewoon mag landen in ons hart en in ons leven een uitwerking mag hebben. Heer, dat bidden we in Jezus' naam. Amen.
Amen, dank je wel. Goed, dan zal ik me even kort voorstellen. Ik ben Erika, ben getrouwd met Henk. Ik zit op de tweede rij. We hebben 4 zonen. 2 schoondochters, 2 vriendinnen van onze zonen. En we hebben ook sinds september een kleindochter. Ze heeft de waterpokjes. Och, ik leid er meer onder dan het kind zelf, volgens mij. Nee hoor, het valt wel mee. Maar wel grappig om zo'n klein humpie te hebben. Eerder zeiden opa's en oma's, die zeiden altijd van, dat is echt zoiets geweldigs. En ik dacht van, ja, pff, een beetje overdreven allemaal. Maar ze hebben niet overdreven, het is inderdaad zo. Dus, ik mag naast vrouw en moeder en zus en buurvrouw en vriendin van mensen mag ik ook leiding geven aan de bediening van His Healing Voice. Wij verlangen ernaar om mensen te helpen om Gods stem te verstaan, Gods stem te volgen en een stem in deze wereld te zijn. En we hebben zo onze events en we doen ook rondom de kinderen het een en ander, maar kijk maar op de website. Ik vind het fijn om hier te zijn. En ik werd ook uitgenodigd. We hadden even elkaar aan de telefoon, hè Jaap. En ik dacht van, ik ga voor een veilige preek. Of ik ga voor de indruk die ik begin van de week had. En ik heb dan de neiging om naar de veilige preek te gaan. Hè? Dus die heb ik al eens gehouden. Dat is allemaal... Maar ik heb wel altijd de regel, hier als ik ergens naartoe ga... Dan wil ik uw woord brengen. Het woord brengen voor dat moment, voor die gemeente. We hebben net best wel een paar liederen gezongen waarvan ik denk, wow, dat is een uitnodiging. Hier is mijn hart, Heer. Spreek uw waarheid. En als we bij elkaar komen als broers en zussen, en de meeste van ons zijn, wij kennen Jezus Christus, dan komen we als broers en zussen bij elkaar. Dan is dat ook een moment waarin we God gaan eren en aanbidden. Waar we in dat eren en aanbidden eigenlijk heel naakt voor God staan. Dat we zeggen, Heer, hier ben ik. En ik heb uw genade nodig, ik heb uw liefde nodig. U bent voor mij genoeg. Zo'n mooi lied wat we aan het eind ook zongen. Hier is mijn hart, Heer, hier is mijn leven, Heer. En als we bij elkaar komen, komen we bij elkaar om weer opnieuw gescherpt te worden. Of misschien opnieuw gepolijst te worden. We zijn soms zo gewend in de gemeente, ook ijzerscherpt ijzeren, we moeten aan elkaar geslepen worden. Ik zeg de laatste tijd iets meer, we moeten aan elkaar gepolijst worden. Zodat je, als je hier vandaan gaat, dat je glanzender bent. Dat je nog meer kan glimmen van Gods aanwezigheid, van Gods liefde. En dus ik heb die tweede preek gekozen. En dat had ook een aanleiding, zal ik straks ook even het over zeggen. En ik heb ook gevraagd aan Jaap. Heb je in de gemeente een aantal ouders met kinderen? En ik wil heel vragen of de vader of moeder, die mogen ook samenkomen, ik weet niet precies, van Jibbe, van Nora, van Rachel en Elise, willen jullie op het podium komen? En jullie hebben ook wat meegenomen van jullie kinderen, dus kom maar op het podium. Ik heb hier ook een microfoon nog. Als het goed is, hebben jullie... Dat zijn de ouders van... Jibbe. Oh, jullie hebben niet het. Hebben jullie niet het, de tastbare? Heb je die nog bij je? De tekening? Tekening zelf niet. Oh, nou, dat is wel jammer. Maar goed, oké. Gelukkig hebben we het op de PowerPoint ook nog gezet. Jullie zijn de ouders van Jibbe. Ja, en wij hebben gevraagd: zouden jullie Jibbe willen vragen om een tekening te maken? En Jibbe heeft een tekening gemaakt. En de tekening... Oh. Nou, oké. Okay. Wat stelt het voor?
Nou, het had natuurlijk gesneeuwd. En we hebben heerlijk gesneeuwd, gesleed in de sneeuw. Dus ja, als je dan op dat moment vraagt om een tekening te maken, dan wordt het een berg met sneeuw waar je vanaf kan sleeën. Hmm. En ja, die gele strepen zijn dan, wat waren dat ook weer?
Ja, die houden de berg omhoog.
Oh ja, dat waren de poten van de berg.
Ja.
En die rode hobbels, ja, dat zijn de stenen waar je over hobbelt, want dat hebben we ook gedaan tijdens het sleeën, dat hebben we natuurlijk gemerkt. En die lijn daarboven waar dingen aan vastzitten, daar kun je aan vasthouden.
Hmm. Dat is een kabelbaantje omhoog.
Ja, en daarboven staat papa.
Oké. Okay.
Die was er toen niet bij, maar de dag ervoor wel.
Okay. Zonder armen.
Nou, ja. Vind die zo heel bijzonder eigenlijk, vind je wel? Ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom je bij deze kleuren heeft gebruikt.
De kleuren, ja.
En dan papa die er dan zo boven zweeft. Verheft hij zich boven iedereen of zo? Ik weet het niet.
De helikopterview, denk ik.
Oké. Okay. Ik vind het wel... Nou... Het is best leuk.
Ja.
Ja. Maar ik denk dat kind nog heel veel te leren heeft.
Ik
dit zo
zie. Ik zou hem toch wel een 8 geven.
Jij zou hem een 8 geven?
Ja. Ja.
Nou, ik ben blij dat jij zo denkt over je kind. Maar
ja.
Bij mij zit het toch wel in de onvoldoende. Dank jullie wel. Gaan we even daar staan. Dan hebben we de volgende. En dat is de volgende, die is van Nora.
Ja, Nora's ouders die zijn volgens mij boven bij de Berea Kids.
Oké. Okay. Nou ja, weet je, ik zag deze tekening. En ik dacht bij mezelf, kijk, nu de ouders er toch niet zijn, kan ik het ook wel even hebben.
Er zit wel familie in de zaal.
Zit de familie in de zaal? Ja? Oh, dan kom even naar voren dan.
Oma.
Dus oma. Oma, kom even naar voren dan. En... we hebben gezegd, Heer, spreek uw waarheid. Ik zal maar gewoon even heel eerlijk zijn. Ik vond het gewoon heel jammer dat Nora haar naam bovenaan heeft gezet. Dat ze haar naam boven de naam van Jezus heeft geplaatst. Ik snap het niet. Dat snap ik niet. In zichzelf eigenlijk ook nog best wel heel centraal zo. Oké, Jezus, best leuk. Maar dit is van Nora. Dit is jouw kleindochter.
Ja.
Ja, nee. Kom maar even dichterbij. Ik denk dat ze het niet makkelijk heeft, dit meisje. Want ze heeft, als ik zie, dat wil iets zeggen, hè? Die kruisjes. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Dus ik denk wel dat ze dat mee bedoeld heeft. En ze mag, en ook niet helemaal binnen de lijntjes gekleurd, maar... Nou ja... Ze heeft het wel mooi geprobeerd. Ik vind wel mooi dat ze de kleuren heeft gebruikt.
Het is al beter dan Jibbe, hè?
Vind ik ook. Dat vind ik ook.
Jibbe kwam altijd bij jou.
Daar ben ik het wel eigenlijk met je eens. Nou ja, goed.
Je kunt ook zien wat erop staat.
Ja.
Duidelijke letters.
Ja, het is duidelijk. Ja, dat is wel duidelijk. Ik bedoel, sleeën, wat zegt dat over ons bestaan in dit leven? Dit is wel gewoon Jezus, hè?
En ook de achternaam, hè? Van Reizen, gewoon.
Ja. Dat vind ik iets minder. Ga maar daar. Goed, dan hebben we Rachel. Of
ze mag even blijven staan, want ze is ook de oma van Rachel.
Oh, ze is ook de oma van Rachel. Maar, oké. Okay. Rachel, oh, die zijn, oké. Okay. Dus ook dus van Rachel.
Ja.
Ja, ja. Ook, de ouders zijn er ook niet.
Het zijn dezelfde ouders.
Dat zijn dezelfde ouders. Oké. Okay. Nou ja, goed. Ook wel weer mooi kleurrijk. Welke kies jij? Ik weet het niet. Ik vind het... En dan, heb je dat dingetje gezien aan de zijkant? Dat poppetje?
Een beetje vreemd, ja. Of die
vreemd.
Zo
en dan vraag ik me toch af, wat voor een kind is het? Ik bedoel, zit er toch agressie in dat kind? Vind je niet? En de ene, ja, hier, meneer knikt ook al, die ziet het ook. Dus die agressie, hè? En dan gewoon ook eigenlijk die agressie en die vernedering. Dat vond ik wel heel bijzonder. Maar goed, toch wel liefde. En je kan ook soms echt radicaal agressief zijn, toch vanuit die liefde. Dus het is Rachel. Nou, en dan hebben we de volgende. En die is van Elise Koppejan. Wauw. Jullie zijn de ouders.
Wij zijn de trotse ouders. Ja.
Zo. Echt. Ik heb daar naar gekeken. Ik dacht, kijk, zo hoort het. Hè? Dit is nou echt mooi. Dit is gewoon die harmonie. Ik weet niet wat jullie in dat kind hebben gegoten, maar dat moet wel heel bijzonder zijn. Ja, dat, die liefde, die. Nou, wat ik. Ja, er zijn eigenlijk maar weinig mensen die zo tekenen als dat zij. Ik bedoel, dit moet wel een heel bijzonder, speciaal meisje zijn.
Daar heb je helemaal gelijk in.
Dat is echt heel mooi. En dat is gewoon echt zo. Weet je, ik denk dat ze podium moet hebben. Ik denk dat ze echt gewoon, ze moet aandacht hebben. Ik bedoel, dit mag niet verloren gaan. Hè, als ik dan kijk naar die andere tekeningen, mag dit niet verloren gaan.
Ik ben blij dat je het zegt.
En God houdt ook van alle andere kinderen. En, hè, ja.
Maar toch.
Dit, hè. Ja.
Goed.
Hoe is dat, papa van Jidde, als wij zo over de tekening van jouw kind praten?
Nou, het
ligt. Kunnen we de eerste nog even zien?
Het ligt er wel zo dik bovenop dat ik het zeker kan hebben, hoor.
Ja, zeker. Maar, je zegt, ik zou hem toch wel een 8 hebben gegeven.
Nou, hij is 4.
Hij is 4.
En ik vind dat hij heel goed kan tekenen. Vooral het verhaal dat hij daar dan bij vertelt. Dat vertelt hij nu natuurlijk niet. Maar goed, op zich maakt het natuurlijk eigenlijk ook niet uit hoe of wat hij tekent. Als hij er maar plezier in heeft. Zeker.
Maar toch, kijk, Duke zit er nu dik bovenop. Maar ik zeg wel iets over je kind. Toch?
Ja. Ja.
En je weet dat het er nu dik bovenop ligt. Mm-hmm. Maar stel dat dit gewoon nu iemand van school is. Hè? Je komt samen met twee papa's. En die twee tekeningen liggen er dan en dan op dat moment. Wat doet dat dan met je hart? Wat doet dat met je gevoelens?
Ja, ik sta meestal aan de andere kant.
Mm-hmm.
Want ik ben dan die schoolmeester die wat over het kind zegt.
Oké. Okay.
Dus ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik tuurlijk, dat kan heel hard aankomen. En wat je ook, wat ik dan vanaf de andere kant vaak merk, helemaal als je iets zegt over het gedrag van een kind, dat je als ouder dan eerst in de weerstand schiet en dat je dat misschien niet wil zien. En dat je de oorzaak buiten je kind wil leggen. Dus ja, dat zijn wel dingen die je dan misschien hier ook doet. Van, ja, maar goed, hij is nog maar 4. En hij is nog maar klein. En, maar goed, het is op zich natuurlijk niet leuk als iemand iets negatiefs over je kind zegt.
En als ik dan zo helemaal lovend ben over Elisa. En dan even ten aanzetting van jouw tekening, van jullie tekening, van jullie zoon. Wat denk je dan?
Nou, dat is een hele mooie tekening.
Ja. Maar als ik het ga vergelijken.
Ja.
Ja. Misschien kan je er wat van zeggen?
Ja, inderdaad. Als je het gaat vergelijken, dan is het niet te vergelijken.
Waarom is het niet te vergelijken?
Of in die zin, je ziet aan de tekening dat het om een totaal ander kind gaat. En dan zou je misschien nog niet eens aan een leeftijd kunnen linken. Maar nou ja, je weet niet iets van de ander die de tekening heeft gemaakt. Dus ja, daar kun je niet eigenlijk een oordeel over geven. Ja. Maar je kan wel vinden dat een tekening mooi is. En inderdaad, de lovende woorden van de ander. Die zijn op zich ook terecht. Wil niet zeggen dat de andere woorden misschien niet onterecht kunnen zijn.
Precies.
Ja?
Ja, oma's mogen altijd iets zeggen.
Maar je weet niet wat het een kind kost. Als Elisa zo'n mooie tekening maakt, kan best zijn dat het klaar is. Omdat ze het heel goed kan. Als je betekent, of weet ik, mijn kleinkinderen, laat ik het bij mezelf houden, dan denk ik, wauw, ze hebben hun best erop gedaan. Want ze hebben iets geprobeerd iets moois te maken. En je weet aan een tekening niet, je kunt aan een tekening niet zien wat het iemand heeft gekost om zoiets te maken. Ik ken Jibbe toevallig ook heel goed. En als ik dan zie hoe hij tekent, denk ik, wauw, jongen, je doet het zo leuk. Maar het wil niet zeggen dat het evenveel moeite kostte als Elisa.
Gaaf. Dankjewel. Zullen jullie mogen gaan zitten?
Ja.
En dank jullie kinderen voor de tekening. En ik vond ze alle 4 heel erg mooi. Nee, dat vond ik echt. Dat hebben we net al gezegd. Je kan aan de tekening niet altijd zien. Aan welke inspanning of wat het die ander heeft gekost. En ik denk dat het ook is dat de Heer Jezus zegt, oordeel niet opdat u zelf niet geoordeeld wordt. Je zou kunnen zeggen, Vergelijk elkaar niet met een waardeoordeel. Doe dat niet. Want God wil dat we elkaar zien door zijn ogen. En wat voor de een inderdaad, wat net ook al gezegd is, dat als je weet niet wat het heeft gekost. Deze wereld is zo gericht op resultaat. Wat heb jij voortgebracht? Wat heb jij alles wordt op resultaat gericht. Als klein meisje ging ik naar de gymnastiek. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond gymnastiek best leuk. Maar ik kon het gewoon niet zo goed. Ik weet niet, ergens mijn motoriek is... Iemand zei als dat komt, als je een bepaalde type persoon bent en je denkt in beelden en weet van allemaal, dan kan dat ook fysiek, dan ga je compenseren. Ik zeg, kan allemaal waar zijn. Maar als kind ervoer ik gewoon met de gymnastiek dat ik het gewoon niet zo goed kon. En ik zette me meer dan 100% in. En ik ben iemand, als ik ergens voor ga, dan wil ik me er ook 100% voor inzetten. En dan heb je ook evenwichtsbalken. Dus gewoon een martelwerktuig voor mij ongeveer. En dat komt ook omdat ik mijn been gebroken heb. En één been, dat is nooit helemaal weer goed gekomen. Dus evenwicht is dan ook wat lastig. En ik was ook te bang om te vallen. Maar ik zette me wel in. En tijdens de gymnastiekles. En dan ging ik, mijn vader en moeder hadden contributie betaald. Dus ik dacht, ja, dan moet ik ook echt wel gaan. Dus ik ging, ik weet nog goed dat een avond ging ik fietste ik door de regen. Ik ging naar die landbouwschool waar ook de gym werd gegeven. En er was evenwichtsbalk. En ik wist het wel weer. De helft van de les zit ik gewoon aan de kant. Degene die les gaf, die had niet geduld om mij gewoon de vaardigheden te leren. Dus ik zat regelmatig ook aan de kant. En ik weet nog goed dat het moment dat ik op die bank zat. En dat ik het zo oneerlijk vond dat ik daar zat. Terwijl ik me zo wou inzetten. Jaren later, vorig jaar, toen ben ik begonnen met een personal trainer. Ik vind bewegen, het is niet mijn hobby. Ik moet er gewoon echt voor kiezen. Dat ik denk, oké, we gaan ervoor kiezen. Maar ik heb ervoor gekozen en ik heb Robert gevraagd om mij te trainen. En graag persoonlijk gewoon thuis. En hij is een vriend van ons ook. En hij kwam bij ons thuis. Nou, dan moet je al... Dan moet je gewoon met één iemand, ook super kwetsbaar, weet je wel. Dus wandelen, rennen en zo'n bootcamp-achtig iets. En toen zei hij, zou je het ook leuk vinden als mijn vrouw een keer meekomt? Ik zei, dat is prima. Ik ken Harriet wel, prima. Dus Harriet kwam mee. En ik deed de oefeningen na die week, deed ik al best wel goed eigenlijk, vond ik zelf. Vergeleken met waar ik vandaan kwam. En toen kwam Harriet bij me. En die kon het beter. Ze kon net even iets langer. En dan was er zo'n dingetje gespannen. En dan moest je dan overheen springen. En dan ben ik weer bang dat ik daar met mijn onhandigheid dan over herstruikel. Dus ik zei, het is maar zo'n stukje. Maar, zegt Robert, ik leg gewoon het touwtje gewoon op de grond. Kun je dan wel springen? Ja, nee, dan ben ik niet zo bang om te vallen of zo. En zij springt daar gewoon pam, 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 pam overheen en ik niet. En ik word steeds meer sterk terug. Ik denk, shit. Bah, zie je wel, ik kan het niet. Vergelijken, mezelf gewoon veroordelen. En van binnen loop ik mezelf echt stommerd. Dat je dit niet kan. Zie je wel, had haar er maar niet bij gevraagd. En zo ging het maar door. En Robert zegt, gaat het wel met je? Ik zeg, ja, gaat met me. Ga maar door. Hij zegt, gaat het echt wel met je? Ja! Dus ik een beetje water drinken. Weet je, hun staan daar, een beetje water drinken. Denk, ik wil vooral niet gaan janken. Ben je gek? Ga hier niet om janken. Kom op. Maar ik voelde zo'n verdriet naar boven komen. En op een gegeven moment zei hij, volgens mij gaat het niet goed, Erika. En ik begin te brullen. Ik begin echt te janken. Ik zei, ben ik 50 en sta ik hier. Hij zegt, nee, je komt bij een diepere laag. En... ze probeerden me te troosten. En toen kwam Henk ook nog thuis. En die had ook nog een of andere leuke, grappige opmerking. Waarvan het alleen maar erger werd. De timing was slecht. Heel slecht. Maar het deed me gewoon heel veel pijn. En in die week ging ik met God daar verder over praten. Ik zei, Heer, wat is dit nu? Waarom raakt me dit zo? Toen zei hij dit. Hij zei, deze wereld is alleen maar gericht op resultaat. Ik in mijn koninkrijk ben alleen maar gericht op inzet. Hij zegt, ik heb gezien hoe jij je altijd hebt ingezet. Niet alleen met gym, maar ook met leiderschap. In je werk. Je hebt meer gegeven dan ik jezelf soms heb gevraagd. Je hebt je ingezet en ingezet. En jij rekent jezelf en anderen rekenen je af op je resultaat. Hij zegt, zo kijk ik niet. Ik kijk naar je inzet. Hoe is jouw inzet? Weet je, God ziet het hart aan. En het is soms niet makkelijk, ook om deze wereld, gewoon je staande te blijven houden. Maar God kijkt naar jouw inzet. En hij spreekt over jou met liefde. Hij weet hoe het in jouw leven is gesteld. En we stonden hier en met die tekeningen. En dat was omdat ik dat vorige week was ik met 7 leiders die ik de komende jaar ga trainen. Was ik een weekend weg. En op zaterdag waren we bij elkaar en we zongen. Jezus, wij verhogen u, wij erkennen u als Heer. U bent hier in ons midden, Heer. En toen hadden we dat lied gezongen en daarna zeiden mensen, ja, ik heb niks met dat lied zo. Dat vind ik zo'n raar lied. U bent hier in ons midden. Ja, tuurlijk is hij hier in ons midden. En bouw uw troon. En ik keek ernaar en ik dacht, hoe kan je zo over dit lied eigenlijk denken? Maar goed, ik liet het los. En de volgende ochtend in mijn tijd met God, en voer ik dat de Heilige Geest bedroefd was. Ik zei, Heilige Geest, wat is er gaande? Hij zegt, ik ben bedroefd. Ik zei, waarover bent u bedroefd? En toen zei hij, over dat moment van gisteren. En toen nam hij me weer terug naar dat moment van gisteren, waar wij als leiders op de bank zaten. Waar een aantal leiders dit maar, ja, dat lied een beetje, nou ja, ik zing het niet mee, ja, ik doe het, ja. Ik zei, wat bedroeft u hier? Toen zei hij, ik weet wie dit lied heeft geschreven. En ik weet dat deze schrijver van dit lied heeft bedoeld, Heer, bouw uw troon, waarin betekent dat een verlangen is dat de koninkrijk van God hier zichtbaar zal zijn. Dat hij echt uitnodigt, Jezus, kom met uw kracht in het midden. En jullie spreken daar zo over. En het raakte me. En ik sprak er met de leiders morgens over. Ik zeg, vanmorgen had ik het idee dat God zei, we hebben te snel geoordeeld. We hebben de dingen benoemd en we hebben dat niet vanuit genade gedaan. En de mensen werden geraakt. En de 3 mensen die erover hadden, die zeiden, ik herken dat er een kritische geest in me is. En ze hadden ook onderwijs beluisterd. En de eerste keer dat ze het onderwijs hadden beluisterd, waren ze eigenlijk alle 3 best enthousiast. Toen gingen ze hetzelfde onderwijs nog een keer luisteren, maar toen als het ware met een rode potloodje. Dit klopt niet of dat klopt niet. Of, hè? En ze werden gewoon geraakt opeens door de Heilige Geest. Spreek uw waarheid. De Heilige Geest begon waarheid te spreken. We stonden op punt om naar de kerk te gaan. En in Middelharnas om daar naartoe te gaan. En ik had de indruk dat God zei, ik wil dat jullie informatie gaan zitten. Ik dacht, informatie gaan zitten, wat betekent dat? En toen liet hij me opeens zien zo die ganzen, hè, die dan informatie vliegen. En dat hij zei, ik wil niet dat jullie als groep daar gaan zitten met jullie achter, maar dat je allemaal een plek zoekt. Ja, dan zit je met achter, wie zit er dan voorin? En toen zei één iemand, Jezus zit voorin. En wij gaan zo informatie zitten. We gaan apart zitten. We gingen allemaal apart zitten. Met het idee van het vergelijk ook in ons hoofd. En toen kwam er een man op het podium. Een beetje zo'n Zuid-Holland, een beetje zo'n... Ja, een beetje, ik weet niet, zo'n beetje stugge man leek het eerst wel. En hij begon te spreken. Arjan heette die, Arjan van Dongen. En hij begon te spreken. En hij liet een tekening zien van hemzelf, die hij gemaakt had met een palmboompje. Echt ongeveer in de categorie Nora. Nee, maar even in die leeftijd zo, een beetje dat ik dacht van oké. Maar met dat in het achterhoofd, dat God zei, ik zie het hart aan. En hij begon te spreken. En hij sprak over Jacob en Isaac en hij raakte me. Mijn hart was open. Omdat ik verder keek dan alleen wat hij sprak, zeg maar, daar. Ik keek met de ogen van God. En ik begreep het eigenlijk niet zo goed. Ik denk, goh, ik werd echt vervuld. Ik dacht van, wow. Dat die man zo spreekt. En hij sprak heel... En dan wist hij het even... Of wist hij niet, wist hij het wel. En dan liep hij gewoon heel veel tijd. En ik dacht, man, dat je dat doet. Zoveel tijd. Ik spreek zelf ook veel. Ik denk van, ja, hou die aandacht van de mensen, weet je wel. Maar ergens gebeurde dat. Het was een preek af en dan een mooie dienst. En aan het eind van de prediking liepen wij allemaal afzonderlijk naar hem toe. Om hem te bemoedigen. Waarin we waren geraakt. En ik reep ook naar hem toe. En ik zat daar en ik dacht, die man is gewoon sociaal. Hij zei, hij is wat... Is die, ik kon hem helemaal niet goed benaderen. Hij was haast een beetje sociaal onhandig. En toen liep ik even verder. En toen stond daar, zijn vader stond er. En het was de eerste keer dat hij zijn zoon hoorde. Want het was ook de tweede preek van hem. Maar de eerste keer dat hij zijn zoon hoorde. Toen zei hij dit, ik heb mijn zoon nog nooit zoveel over horen praten. Ik zei, vertel. En hij zei, mijn zoon, de eerste keer dat hij een spreekbeurt had. Toen is hij zo enorm uitgelachen. En daar heeft hij eigenlijk besloten, ik spreek maar niet meer. Hij heeft zich zo veroordeeld gevoeld. Terwijl hij zich zo had voorbereid op die spreekbeurt. En als kleine jongen is hij gewoon gestopt met spreken eigenlijk. Die vader zegt, ik heb hem nog nooit zoveel horen spreken. Achter één. En deze jongen, deze man, is zelfs eigenlijk betiteld als autistisch. Maar alles had een oorzaak. De veroordeling van mensen. Dat wou hij niet nog een keer meemaken. Dus hij trok zich terug. En ik hoorde hem spreken. Toen ik hem had horen spreken, dan dacht ik, hoe kan dit? Want die man, die weet echt gewoon iets over te dragen. En toen zei die vader, die eigenlijk helemaal niet had willen komen. Die eigenlijk naar zijn eigen gemeente had willen gaan. Maar zijn vrouw was ziek geworden. En hadden de kinderen gezegd, ah, ga toch met ons mee. Ik zei, hoe was het nu als vader om daar te staan? Of te zitten en hij ziet hem staan. En toen zei hij dit. Ik wou opstaan en tegen hem schreeuwen. Zie je wel, je hoeft nu niet meer bang te zijn. Ik zeg, ik wou dat u het gedaan had, zei ik tegen hem. Ik zeg, maar zeg het hem alsnog.
Ja.
Ik zeg, zeg het hem alsnog. Wij zijn zo snel geneigd om in oordeel te denken. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar bij mij wel. Ik ben deze week met deze boodschap bezig geweest en ik ben zo geschrokken. Hoe snel ik oordeel. Hoe snel ik mensen beoordeel. Hoe snel ik eigenlijk al iets over iemand vind. Ja, en dan sta ik hier en dan denk ik, oh God, dan komt het alweer. Dan denk ik, wat is dit voor gemeente? Oh, er staan niet zo heel veel mensen met hun handen omhoog. Maar eens even kijken. Zou hier wel over de Heilige Geest gesproken worden? Stop, Erika. Je bent zo snel geneigd om onszelf al in hokjes en vakjes te zetten. Terwijl God zegt, je moet door mijn ogen kijken. Je moet voor ogen zien wat, je moet niet voor ogen zien wat je ziet, maar van wat in mijn hart is. En dat is het hart van genade. Ik wil samen met jullie lezen Matteüs 7. Matteüs 7, 1 tot 6. Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar bemerkt u de balk in uw eigen oog niet? Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal. En zie je, er is een balk in uw eigen oog. Huigelaar, haal eerst de balk uit uw eigen oog. Dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Geef het heilige niet aan de honden en werp de parels niet voor de zwijnen, omdat ze niet op enig moment met hun poten te vertrappen zich omkeren en u verscheuren. Dat woord oordelen of veroordelen mag je ook zeggen, trek niet te snel conclusies. Ga niet zo snel onderscheiden. Straf die ander niet op wat je ziet. Ga die ander niet veroordelen tot. Wij zijn het heel snel gewend. Dat is die oude natuur van ons. Die natuur van de boom waarin we eten, van de boom van de kennis van goed en kwaad. Maar God zegt, eet nu van mijn boom. Kijk, we hebben de tekening gezien van Elise. En misschien heeft ze heel duidelijk ook een talent. Heeft ze, ik weet het niet allemaal. En heeft ze inderdaad, kost het voor haar heel veel weinig moeite. Terwijl Jibbe daar veel meer moeite mee heeft. Ik weet niet waar jouw wieg heeft gestaan. Maar toen ik in de gevangenis was op Curaçao. En ik daar met een aantal moordenaars sprak. Toen moest ik opeens zo denken aan het eerste begin van hen. Dat ze zo'n klein babytje waren. Dat iedereen nog zegt, oh wat schattig, wat lief. Maar hun wieg stond in een dysfunctioneel gezin. Hun wieg stond in een vijandige omgeving. Hun wieg stond, daar was geen vader aan de wieg. Daar waren tantes. En tantes die ook eigenlijk zo hun haat hadden opgebouwd tegen mannen. En dat hebben ze geproefd. En er is van alles gebeurd en ik spreek hun daden niet goed. Maar ik dacht, als mijn wieg daar nou had gestaan. Ik heb andere kansen gekregen. Ik ben opgegroeid in een heel warm, harmonieus gezin. Ik ben opgegroeid met liefdevolle ouders, met aan beide kanten families die, ja, die ons aanvaarden gewoon zoals we waren. En weet je, mijn moeder zei altijd dit. Ik hou van jullie allemaal evenveel, maar van jullie allemaal even anders. We houden van jullie allemaal evenveel, maar van jullie allemaal even anders. En ik kreeg dus al van jongs af aan mee dat ik uniek mocht zijn. Dat ik me niet hoefde te vergelijken met mijn zusje, met mijn broer. Dat ik met mijn broers, ik hoefde dat niet. En mijn moeder zei vaak, kijk maar naar God en vraag maar aan hem wat hij zou willen doen. En dat is een hele andere start. En misschien zie je me hier staan of je denkt zo, oh god, ze heeft ook nog een, op Family 7 hebben ze nog een televisieprogramma en zo dit en God werkt zo door haar heen. Maar misschien geef ik maar 80%. Terwijl iemand anders worstelt en worstelt maar 100% geeft. Ik weet het niet. Er komt een dag, dan zal God daarover oordelen. Wij hoeven dat niet te doen. Wij hoeven eigenlijk maar één ding bezig te zijn. Met de vraag, God, geef u het maximale, of geef ik het maximale van het maximale dat ik kan behalen voor u. Kijk naar jezelf. Voordat we oordelen over die ander. Matteüs 9 wil ik ook met u spreken, met je bekijken. Matteüs 9. Vers 51. We hebben, daarvoor kun je al lezen dat er een meningsverschil onder de discipelen waren met de vraag over wie het belangrijkste was. Nou, dan zet Jezus een kind in het midden en dan zegt hij, wie dit kleine kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u allen is, die is het belangrijkste. Dat staat in vers 47 en 48. Dus Jezus heeft hen al een les geleerd. Nou, en dan zien we verder, dan zeggen de discipelen, in vers 49 kan je dat lezen van Lucas 9. Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef. En we hebben hem verboden, omdat hij niet samen met ons u volgt. En Jezus zei tegen hem, verbied het niet. Want wie niet tegen ons, die voor ons. Die discipelen dachten eerst van, ben ik de belangrijkste? Even later zie je ook nog wel dat ze zeggen, hey, jij mag geen demonen uitdrijven, want je volgt niet samen met ons Jezus. En Jezus zegt, come on. Wie niet tegen ons is, die is voor ons. En dan gaat het gewoon verder, hè? Dus ik ben aan de ene kant ook wel blij dat de discipelen dat ook zo mogen leren. En dan gaan ze door Samaria. En dan zeggen de discipelen, Jacobus en Johannes, hè, al wanneer de Samaritanen Jezus niet willen ontvangen, dan zeggen ze, wilt u dat wij zeggen dat er vuur uit de hemel moet neerdalen en hem verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keert zich om, bestraft hen en zegt, u beseft niet wat voor geest u in u hebt. Want de Zoon des Mens is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En ze gingen naar een ander dorp. Dat woord behouden mag je ook in gekomen om het, die zielen te herstellen. Om die zielen te genezen. Om die zielen te bevrijden. Daarvoor is Jezus gekomen. Daar hebben we vandaag ook zo mooi over gezongen. Dat hij onze ziel wil komen Heilige Geest, u mijn redder, u mijn trooster. En we kennen allemaal oordeel in ons hart. Maar ik geloof wel dat het oordeel steeds meer plaats mag gaan maken voor de genade. Voor Gods genade. Jezus is gekomen vol van genade en vol van waarheid. Want dan kan je misschien zeggen, oké, dus ik mag nooit oordelen, dus ik... Hè, wat zal ik dan nog van die ander zeggen? Nee, je mag wel het gedrag beoordelen. Je mag het wel beoordelen. Ja, maar wel in samenspraak met. En op de verantwoordelijkheidsgebied waar jij ook voor gesteld bent. Ik krijg soms e-mails en dan zeggen ze... Wat vind jij van Benny Hinn? Wat vind jij van Heidi Baker? Wat vind je van Wilkie van der Kamp? Wat vind je van die? Wat vind je van zus? Ik ga er helemaal niet op in. Ik ga er helemaal niet op in. Maar mijn oordeel, daarbij gaat het helemaal niet, niet om hoe ik dat vind. Maar als iemand mij zou vragen, Erika, wat vind je, we zien iets in het leven van een van je medewerkers. Wat vind je daarvan? Dan wordt het anders. Dan is dat het gebied waar ik ook een stuk verantwoordelijkheid over heb. En moet ik het ook gaan onderzoeken. En misschien moet ik het ook wel beoordelen. Maar ik mag de mens niet veroordelen. En dat is hoe de wereld naar ons kijkt als christenen. Zij denken dat wij de mensen veroordelen. Nee, wij veroordelen een bepaald gedrag. Maar wij veroordelen de mens niet. Maar omdat gedrag zo eigenlijk met identiteit verbonden is, voelen mensen zich heel snel afgewezen. Oh, jij veroordeelt mij dus. Jij veroordeelt mij dat ik dus op mannen val als man. Jij veroordeelt mij dus dat ik dus hier met mijn handen omhoog sta en jij niet. Joh, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om ken je de mens. En wij moeten wel kijken wat het woord van God zegt. En het woord van God is wel zuiver. En het woord van God zegt wel een aantal dingen die we niet moeten doen. Omdat we dan niet tot ons doel komen. Maar houden we van deze mensen? Natuurlijk. Houden we van mensen die overspel hebben gepleegd? Jazeker. Ik heb er vele gehad die langs zijn gekomen. Ik heb vele gehad die vast hebben gezeten, diep in de zonde. Maar wie ben ik om hen te veroordelen? Want de genade van God is daar. Ik heb te maken gehad met mensen die incest hebben ondergaan, maar ook incest hebben gepleegd. En hoe is dan je hart? Ik weet nog dat die zendeling tegen mij zei, ik heb in dit land gezocht. En hij was behoorlijk over de schreef gegaan wat betreft onreinheid. Hij zei, maar ik wist niet waar ik naartoe moest. Ik kon niet naar mijn eigen zendingsorganisatie. Want ik wist, dan sta ik en mijn gezin op straat. En de roeping die ik heb voor een bepaald land, die kan ik dan niet meer volgen. Maar waar moet ik naartoe? Waar moet ik naartoe? Hij zegt, er is zoveel genadeloosheid. En ik geloof dat dat zo is. En ik denk dat vanmorgen ook God ons oproept. Om met meer genade te kijken. Die ander heeft het misschien nog niet verdiend. Maar je mag hem de liefde van God geven. Het hart van God wordt zo zichtbaar in Johannes 8. Johannes 8, daar staat het verhaal van Jezus die naar de Olijfberg gaat. En dan komt hij in de tempel. En dan komen de schriftgeleerden en de fariseeën en brengen een vrouw die betrapt is op overspel. Dan staat er vanaf vers 4. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zei ze tegen hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vingeren in de aarde. En toen hij dit bleef vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen, wie van u zonder zonde is, laat hij als eerste de steen op haar werpen. Opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg. De een naar de ander, te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op. En toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar, vrouw, waar zijn de aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei, niemand, Here. En Jezus zei tegen haar, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Jezus veroordeelt niet, maar geeft wel een goede tip mee. Zondig niet meer. Zondig niet meer. En zo mag het ook in onze gemeentes zijn. Dat als we met elkaar spreken, zeggen ik ben in deze zonde gevallen. Of het wordt openbaar. Dat we gaan zeggen, we veroordelen je niet. Maar, zondig niet meer. Wat kunnen wij, waarin kunnen wij jou helpen, zodat je niet meer zondigt? Waarin kan ik je helpen, dat je glanzender bent, sterker bent? De uitkomt. Jezus is gekomen, 100% genade. Maar ook 100% waarheid. Dus het betekent niet dat je niet, hè, dat je geen, als je iets ziet. Hey, de Bijbel zegt duidelijk, we moeten nuchter en waakzaam zijn. En we moeten gewoon ook op elkaar letten. En we mogen elkaar ook die spiegel voorhouden. Maar wel de spiegel vanuit Gods genade. En ik denk dat we allemaal, zoals we hier zitten, soms te snel zijn in onze conclusies trekken. Te snel zijn als je het verhaal erachter hoort dat het anders is. Dus als er oordeel in je hart is, ga op die mensen, stap erop af. En ga vragen, hey, kan je me uitleggen wat het is dat je hiervoor gekozen hebt? Ja, kan je, kijk, als ik met Jibbe ga zitten, ze dadelijk zegt, Jibbe, wat heb je met je tekening gemaakt? Dan wordt het echt anders. Dan ga ik anders kijken naar die tekening, omdat ik connectie heb met het hart. En ik ken deze gemeente niet. Ik weet niet waar jullie vandaan komen. Ik wil het ook niet weten waar jullie vandaan komen. Maar ik heb, in dat opzicht vandaan komen, waar jullie ook zitten als gemeente. Maar ik had wel duidelijk het idee dat als ik deze boodschap op mijn hart leg, dat er misschien ook nog gewoon een, dat God ook zegt van, kijk nou eens, is er nog oordeel naar je broers en zussen? Hoe is de oordeel? Heel misschien ook wel mensen die uit deze gemeente zijn weggegaan. Of, ik ken jullie geschiedenis niet, ik weet het niet. Of hier in Apeldoorn, hoe ga je met elkaar om? Ook als broers en zussen. Want als we het Koninkrijk van God zichtbaar willen maken, dan kan dat door tekenen, wonderen en krachten. Maar heel in bijzonder door eenheid. En die ander gewoon te laten zoals die is. En te weten, er komt een dag en dan zal God zelf daar zijn woord, zijn hart over uitstorten. Ik heb dit opgeschreven. Wij kunnen en mogen niet over iemand anders oordelen. Maar wij kunnen en mogen wel vergeving schenken en vergeving vragen. Zodat God, de rechtvaardige, ooit zijn eigen oordeel zal vellen. En ik moet echt zeggen, deze week ben ik zelf weer zo doordrongen. Hoe arglistig mijn hart is. En ik zeg het net zo hard tegen jullie als tegen mezelf. En we hebben er in de auto ook over gehad, Henk. En ik zeg van, wow. Wat komt dat dichtbij, die waarheid? Maar God komt die waarheid zo dichtbij brengen, omdat hij zegt, ik wil dat jullie op mij gaan lijken. Ik veroordeel jullie niet. God zegt ook, ik veroordeel je niet, maar ik roep jullie wel op. Er is een tijd van een uitnodiging. En ik was er vanmorgen nog weer zo mee bezig. En toen had ik het idee dat ik iets mee mocht nemen. Misschien kun je het even pakken, Henk. En voor een ieder die gewoon ook zegt, oké, ik wil deze boodschap meenemen. Ik wil ook wat ik zong, hier is mijn hart, Heer. Spreek uw waarheid. Ik wil er ook verantwoordelijkheid voor nemen. Ik wil het niet alleen maar zingen, maar ik wil deze week en de komende weken daar misschien ook meer bij mee bezig zijn. En mezelf ook onderzoeken. En ik heb hier een... ik heb hier stenen. En misschien zeg je, oké, ik wil die steen gewoon wel meenemen op mijn bureau te leggen. Mijn nachtkastje of in mijn zak te stoppen. En op het moment dat ik het weer ervaar dat ik loop te oordelen of te veroordelen, dat ik daarmee besluit, ik wil minder oordeel hebben. God, ik wil minder oordeel hebben. Ik wil meer luisteren naar wat is in het hart van die ander. Hoe komt het dat het zo gekomen is, dat dingen er zijn uitgekomen. En ik wil het als het ware bij me dragen. Voor sommige mensen zeggen, nee, daar heb ik helemaal niks mee. Voor mij helpt het altijd om me even aan die boodschap te houden. Oh ja. Ik oordeel weer. Oké, ik zit weer op die visite. En we hebben het over die buurvrouw. Die zich nooit laat zien. En als ze zich laat zien, wat een chagrijnig is ze. Weet jij iets van de achtergrond? Weet jij iets van haar leven? Misschien zie je het wel, dat God zegt, wil jij vol genade daar naartoe gaan? Ik heb me zo ontzettend vergist in mensen. En daar sluit ik ook mee af. Ik was in Suriname. En dus ik vind het ook heel mooi, wat zij is, in Suriname. Dat ik heel erg mijn hart. Nee, ik vergis me. Ik was op Curaçao. Bedenk me niet. Maar Suriname heeft ook mijn hart. Maar ik was op Curaçao. En ik sprak. En de eerste twee vrouwenavonden. Achter één. En de eerste vrouwenavond. Mooie opkomst. Geweldig. En het was echt een hele bijzondere tijd. En de volgende dag moest ik daar weer spreken. En ik, nou, je bereidt je voor. En er gebeurde iets heel bijzonders eigenlijk. Ook iets wat ik een beetje raar vond. Ik zat in het busje, we kwamen van de gevangenis. En we hadden een busje met het team ook gehuurd. En we reden naar het gebouw. En opeens werd ik overvallen met de vreugde des Heren. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gehad. Dat je gewoon helemaal dronken wordt van Gods liefde. Dus ik zit in dat kleine busje. En in één keer begin ik te lachen, joh. En alsof ik gewoon echt helemaal dronken ben. Ik drink geen druppel alcohol, hè. Dronken. Gewoon lachen. Niet normaal. Van de geest van God. Van de liefde voor het volk. En ik kwam eruit en mijn team wist niet zo goed wat ze met me aan moesten. En de vertaalster kwam ook. En we gingen naar de consistorie om daar te bidden. Dus dan sta je daar. En elke keer moest ik... En die vertaalster die dacht, wat is dit voor een raar mens. Gisteren was het misschien wel een beetje normaal, maar nu... En ik kwam binnen in die zaal en er was nog niemand. Dus ik dacht, oh, er komt helemaal niemand. En ik moest nog harder lachen. Ik snapte er helemaal niks van. En dus toen was het tijd dat de spreker moest komen. Dus wij met ons team voorin. Hè? Oh, verschrikkelijk. En dan ben je dus helemaal dronken van Gods geest. En ons team had zoiets van, Erika, doe even normaal. Dan moest ik alleen nog maar harder lachen. En toen zag ik van die collectemandjes. Nou, iets anders als deze. Maar ze lijken er wel op. Oh ja, deze lijken er misschien nog wel meer op. Oh, heel grappig. Ja, die lijken er nog meer op. Dus ik zag die. En ik dacht, oh, wat leuk zou het zijn. Even kijken. Als we die opzetten met elkaar. Belachelijk. Lachen, joh. En toen zei een van de teamleden, Erika, denk eens aan iets serieus. Denk aan de gevangenis. Toen moest ik nog harder lachen, want er waren een aantal mensen tot geloof gekomen. Dat is helemaal geweldig. Toen was het tijd om mij voor te stellen nog een keer. Ga je jezelf voorstellen of zal ik het doen? Ik zei tegen Mirjam, doe jij het maar. Want ik denk, dan moet ik ze dadelijk op. En dus ik kom. Ze stelt me voor. En ik kom op, ik denk, hoe ga ik dit doen? En ik stap het podium op en ik ben weer gewoon Erika. Samen met mijn vertaalster. Oh, gelukkig, dank u wel, Jezus. En ik begon te spreken. En na 3-4 zinnen krijgt mijn vertaalster, wordt helemaal dronken van Gods liefde en Gods geest. Dus die kan helemaal niks meer uitbrengen. Dus die begint, en is zo'n keurige vrouw. En op een gegeven moment zei God, laat je boodschap liggen en spreek over de vreugde des Heren. En ik begon te spreken over de vreugde des Heren. Ik waren allemaal vrouwen onder elkaar, dus ik vertelde allerlei ook leuke grappen die er gebeurd waren in mijn tijd dat ik ook een spreker ben. Dingen die er gebeuren. Nou goed, zal ik hier niet doen, want er zijn mannen bij. Dus vrouwen straks, als je wil weten wat. Maar ze hadden ontzettend veel lol. En dan moet je nagaan dat op Curaçao spreek je niet over iets wat gebeurt met een BH. Of over andere zaken, of vrouwenzaken. Dat spreek je niet als spreekster zo over. En het was op een gegeven moment dat ze zo'n lachen in de zaal. En opeens was het alsof ik zag dat God eigenlijk vanuit zijn hemel al die vrouwen aan het doorkietelen was. En dat hij zei, als vaders hun kinderen kietelen, wat gebeurt er dan vaak? Dan zeggen ze, oh stop, stop, stop. Maar eigenlijk bedoelen ze, ga door, want het is zoiets moois. En mensen begonnen gewoon zo op die manier van de vreugde te genieten. En toen deed ik een uitnodiging. En overal waren genezingen. Echt genezingen, lichamelijke genezingen. Ik denk, wat gebeurt er? Gewoon door die vreugde. En toen kwamen ook vrouwen naar voren. En ik legde één vrouw de handen op. En ik heb nog nooit zoiets geks gezien. Toen helemaal... Ik denk, nee, wat is dit? Is dit demonisch? Is dit wel van Gods geest? En ik veroordeelde haar. Ik denk, ik zal haar maar toch nu maar stoppen. Want ze gaat nu echt helemaal door het lint. Maar het was alsof de Heilige Geest zei, stop Erika, stop. Ze was echt uitzinnig van vreugde. Je hebt nog nooit zoiets gezien. Maar ik dacht, ik vond het zo naar. En ik dacht, ja, wat is dit? Is dit toch een demonisch? Is die vrouw wel goed bij haar verstand? En zo zat ik aan het denken. En God zei, oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt. En ik ging, nadat het wat rustiger was geworden, ging ik naar haar toe. Ik denk, ik zal eventjes dit toetsen, hè? Goed onderscheiden. Dus ik vroeg aan haar, kun je mij vertellen wat er gebeurd is? Toen zei ze, ja, ik heb zoiets bijzonders meegemaakt, zei ze. Ik ben in de hemel geweest. Ik zeg, wat zag je dan? Ze zei, je moet weten dat ik 5 abortus heb gepleegd en 3 miskramen heb gehad. En ik werd meegenomen door Jezus in de hemel. En mijn kinderen kwamen naar me toe. En ik mocht met ze spelen. En ik wist van gekkigheid niet hoe ik ze moest laten weten hoe blij ik was dat ze bij Jezus waren. Ik had iets voor ogen. Maar God deed iets in het hart. Laten we elkaar in liefde bevragen als je dingen niet begrijpt. Kun je me uitleggen? Leer die harten kennen. Leer de harten kennen van je tieners. Leer ze kennen. Vraag wel ze sommige dingen doen. Veroordeel ze niet. Tieners, veroordeel de ouderen niet. Vraag hen eens waarom ze sommige dingen doen of niet doen. Laten we met elkaar in de atmosfeer van genade en van ruimte elkaar door de ogen van Jezus zien. Die zegt, ik veroordeel je ook niet, maar zondig niet meer. Want dat is ook liefde. En we willen gewoon deze stenen gewoon eigenlijk... Eigenlijk wou ik het zo doen, ik hoop dat het mag. Dat we gewoon hier een paar van die platen gewoon eigenlijk hier neerleggen. Misschien kan je even Henk daar wat verdelen en de platen hier vooraan neerleggen. Wil je dat doen? En dat je zegt van, hey, ik ben aangesproken vandaag. Ik merk dat er een stukje oordeel ook in mijn hart is en dat ik daar eigenlijk best wel snel in ben. Of dat je misschien dingen moet opruimen. Dat je zegt, naar aanleiding wat ik heb gesproken, oh, ik moet toch eens naar die man of die vrouw teruggaan. En misschien toch eerst eens aan haar vragen, hey, hoe zat dat nou eigenlijk? Dan wil ik je vragen, terwijl ook de muziek dan al komt, dat je naar voren komt. En gewoon, als je dat wil, als je zegt, dat is helemaal niks voor mij. Maar als je zegt, ik wil dit vasthouden, ik wil hier nog eens even over nadenken. Ik wil gewoon, in plaats van eigenlijk gebed, ik wil gewoon die stap zetten. En zeggen, Heer, ik wil niet oordelen. Ik wil het oordeel in mijn hart. Ik wil het kwijt. Ik wil genade in mijn hart. Ik wil zullen zijn als Jezus. Hier is mijn hart, Heer, hier is mijn leven. Zullen we gaan staan? En zullen we samen gaan bidden. Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat u vol van genade en vol van waarheid bent. En ik wil u danken, Heer Jezus. Heer, dat u ons gewoon in uw liefde ook gewoon, Heer, een spiegel voorhoudt. En zegt, hey, onderzoek jezelf eens. Onderzoek eens samen met mij je hart. Of er oordeel is over die ander. Maar misschien ook wel oordeel over jezelf. Heer, daar waar mensen, Heer, ook oordeel over zichzelf hebben. Heer, om de tekeningen elke keer te vergelijken met andermans tekeningen. Terwijl u zegt, ik heb toch je inzet gezien. Heer Jezus, ik wil u bidden dat dit een gemeente zal zijn die bekend zal staan. Heer, dat ze vol van genade is. Vol van waarheid, maar ook vol van genade. En Heer, als we ook samen gaan zingen. Heer, en die mensen die zeggen, ja, ik wil gewoon ook kenbaar maken. Dat ik weet in mijn hart, ik ben overtuigd dat er ook een stuk oordeel is, Heer, dat als ze een steen komen halen, dan wil ik u bidden. Heer, reinigt u hun ziel. Heer, zoals we dat gezongen, reinigt u mijn ziel. Herstel en genees. In Jezus' naam. Amen. Dus misschien kunnen we zingen. En als je zegt, ja, ik wil zo'n steen meenemen, kom dan gewoon naar voren lopen en dan ga je weer op je plaats zitten.